Dit is een BNR podcast.
The Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Dorenstein en Liesbeth Staats.
It's the single biggest election day on the primary calendar, Super Tuesday. Voters representing states with more than 134 million people, nearly half the country. It can be the climax of the season when the competition thins out.
Ja, een super dynamische aankondiging. Dit keer wordt Super Tuesday beduidend minder super, want de overwinningen staan van tevoren al aardig vast. Maar op een aantal punten kan het vandaag toch nog wel wat vuurwerk worden. Reden genoeg om het BNR superduo aan tafel te hebben. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Amerika-correspondent Jan Postma, makers van de Amerika-podcast. Goedemiddag allebei.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Jan, wij spreken jou vanuit Texas, een van de 15 staten die vandaag stemt in de Amerikaanse voorverkiezingen. Het is bij jou einde ochtend. Zie jij al rijen voor de stembus?
Nou, ik ben er net even langs geweest en toen was het er nog erg rustig hoor. Ik ben op dit moment in Austin, echt een democratische enclave hier in Texas. En het was er vrij stil. Bij alle drie stembureaus waren er zo'n 50 mensen geweest. Hmm. En in die stembureaus vertelden ze me wel dat het nog enorm aan kon trekken in de loop van de dag als mensen na hun werk gaan komen. Maar ja, wat je dus zag, die bordjes voor alle kandidaten die staan klaar bij de weg. De biljetten liggen klaar, maar nog niet veel mensen. Dat was bijvoorbeeld bij de Lyndon Johnson Presidential Library. Bij een universiteit, mooie plek om te stemmen. Maar die studenten die zaten allemaal nog in de collegebank of ergens anders.
Oké. Nou, klinkt als een beetje medium Tuesday. Maar en waarom ben jij naar Texas gegaan eigenlijk?
Ja, ook daarom eigenlijk. Ik zat te kijken van wat is nu een van de belangrijkste verhalen, misschien wel het belangrijkste verhaal. En immigratie is dat op dit moment. Als je flink wat peilingen mag geloven, echt het nummer één issue. En Texas heeft een lange grens met Mexico. Er wonen veel immigranten ook natuurlijk. Dus ik wilde hier peilen hoe groot dat probleem aan de grens is op dit moment. Hoe ze er in dat grensgebied naar kijken ook. En ik was daarvoor in Eagle Pass. Daar loopt de Rio Grande en dus de grens met Mexico doorheen. En dat is echt een hele rare situatie. Dat is een soort militaire zone geworden daar. Hekken, muren van zeecontainers, militairen, Humvees, drones. Echt heel beklemmend gebied. En ja, dat is een democratisch stadje. En mensen balen van al die strenge maatregelen en al die militairen daar. Die komen namelijk van de Republikeinse gouverneur. Maar toch, ook een groot deel neemt het Biden echt kwalijk dat daar migranten door het heen komen zwemmen. En het is dus de verwachting, dat denken de mensen daar, dat stadje bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis Republikeins zal stemmen en naar Trump dus zal gaan.
Oké. En Bernard, ja, ik zei het in de inleiding, het ligt eigenlijk al vast wie hier de winnaars worden. Biden bij de Democraten, Trump bij de Republikeinen. Is dat ook inderdaad wat vast ligt? Of zijn er nog andere dingen?
Daar hoef je niet aan te twijfelen. Waar Jan en ik op letten, is of er ook mensen zijn die niet op, Republikeinen die niet op Trump stemmen en Democraten die niet op Biden stemmen. Dat is in allebei de partijen een probleem. Niet een groot probleem, maar wel heel interessant. Dus daar letten we enorm op.
Jan, wat zijn dan volgens jou de twee spannendste dingen op deze Medium Tuesday?
Medium Tuesday, ja. Nou, in ieder geval dingen waar ik op ga letten. Dus in het verlengde van wat Bernard zegt. Gaat Haley weer 30-40% van de stemmen halen in die staten bij de Republikeinen? Dat zou dan een waarschuwing voor Trump zijn. Want dat is een groep die op dit moment ook in peilingen steeds zegt. Voor een groot deel in ieder geval. Wij gaan in november ook niet op Trump stemmen. Wij houden echt niet van Trump. Dus dat zou een red flag kunnen zijn, zeggen ze hier dan. En Biden, ja, die heeft niet echt een tegenstander. Eigenlijk is hij zelf zijn grootste tegenstander. En daar ben ik benieuwd hoeveel proteststemmen daar gaan zijn. Ja. In Michigan stemden meer dan 100.000 Arabische Amerikanen blanco uit protest tegen Bidens Israëlbeleid. Dat is een gevoel dat leeft ook op veel universiteitscampussen. Dus gaan we daar ook meer proteststemmen zien?
Ja, maar Bernard, als de kiezers het eigenlijk niet met Biden en ook niet met Trump hebben, waarom scoort Nikki Haley dan zo slecht?
Omdat ze geen verhaal heeft. Het is een charmante, aardige vrouw. En toen ze begon, wij waren heel enthousiast, herinner ik me nog, Jan en ik. Toen zij in de arena trad, toen dacht ik, leuk, jong, een vrouw, goed verhaal. Maar dat verhaal valt zo tegen. En dat komt omdat ze niks durft. Wat ze moet doen, is zich duidelijk afzetten tegen Trump. Dat durft en doet ze niet, omdat ze ooit deel heeft uitgemaakt van zijn regering. En ook denkt, ja, maar als hij president wordt, moet ik ook zorgen dat ik geen voetveeg word of wat dan ook. Inhoudelijk, ik heb eigenlijk van haar nog niet één creatief idee gehoord. Ja. Ze komt ergens, iedereen vindt het leuk. Ze wordt toegejuicht, ze stellen vragen. En aan het einde van zo'n bijeenkomst weet je echt niks meer dan toen je binnenkwam.
Hmm.
Dus het is een leuk vrouw, geen verhaal. En dan verlies je de verkiezingen. En ik denk ook steeds, ze is ook helemaal niet bezig voor nu. Ze is bezig met 2028.
Ja, voor over 4 jaar. Ja. Maar ik las ook dat zij zei van ja, als ik verlies of de strijd opgeef, dan ga ik niet zeggen, jongens, stem nu allemaal op Trump. Dus...
Ja, nee, dat klopt. En ik moet nog zien hoe dat loopt. Maar er is een soort van afspraak gemaakt dat de winnaar van die voorverkiezingen de steun krijgt van de anderen.
Ja.
Dat is eigenlijk, vind ik, een beetje in strijd met de Amerikaanse ziel en geest. Want er bestaat niet eens fractiediscipline in Amerika. Laat staan dit soort dingen. Maar Trump heeft ook, toen hij president was, en ook daarna trouwens wel onder de mensen met wie hij werkt, een soort, ze moeten allemaal verklaring tekenen dat ze dat ze hem trouw zijn. Hè?
Mm.
Zij verzet zich een beetje tegen die notie. Heeft ze gelijk in, denk ik. Maakt het iets uit? 0,0.
Nee, maar misschien is haar verhaal dan vooral, ik ben niet Trump.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
En ze zegt ook, ja, toen hij destijds was het helemaal geen onaardige president, jongens. Hij deed echt goede dingen. Maar nu veroorzaakt hij alleen maar chaos. Ja, wat moet je daar als kiezer nou mee?
Ja, hè? Dat weet je zelf ook wel misschien.
Ze gaat niet echt in de aanval. En zij heeft alle kansen. Ze heeft verstand van dingen. Zo'n heel buitenlandbeleid. Hij is een isolationist. Zij helemaal niet. Nou, daar heb je een prachtig onderwerp om mee te lijf te gaan. Doet ze niet.
En Jan, is dit dan meer een mooi PR-moment voor haar, voor misschien toekomstige verkiezingen?
Ja, dat beeld krijg ik al steeds meer, hoor. Zij is heel berekenend. Ze is echt een politicus, hoor. Zij denkt heel goed over de toekomst na. Ze kijkt echt wel een paar stappen vooruit. En ze heeft nu steeds gezegd, ik ga door tot Super Tuesday. Dus dit wordt nu dat moment waarop ze kan bepalen, hè, wat ga ik doen? En als je dan kijkt, ja, ze is niet in de buurt gekomen van Trump. Alleen in Washington D.C. heeft ze gewonnen. Daar is Trump heel impopulair. Verder kwam ze niet aan te pas. Voor vandaag ook in de peilingen komt ze er eigenlijk niet aan te pas. Dus er moet echt iets heel geks gebeuren. Mocht zij nog een kans maken. Daarnaast stopt ook haar grootste geldschieter ermee vandaag. Dus ik denk, ik kan niet in haar hoofd kijken. Misschien heeft ze nog een ander plan, hoor, maar ik denk inderdaad, zij kijkt naar 2028 en zij wil ook niet te veel kapot maken om haar kansen voor dan gelijk te verprutsen.
Ja, en we hebben het vaker hier geconstateerd met jullie, maar het lijkt erop dat al die rechtszaken die tegen Trump lopen alleen maar in zijn voordeel werken en dat hij letterlijk die zaken inzet als onderdeel van zijn PR-campagne. Jan, gaan we dat straks ook terugzien in de resultaten?
Ja, ik denk het wel, hoor. Want gisteren heeft Trump weer gelijk gekregen van het Hoge Rechtshof. Hij mag niet van het stembiljet gehaald worden. Nou, dat is een uitspraak waar denk ik niemand echt verrast over was. Maar dat geeft Trump-stemmers ook wel even een extra motivatie om toch naar die stembus te gaan. Want daarna kwamen meteen de e-mails, de sms'jes van de Trump-campagne.
Ja, ja.
Hij hield ook meteen een toespraak die op Fox News te zien was. Met als boodschap, zie je wel, de Biden-regering, de Biden-rechters, ze houden me allemaal tegen. Dus kom vooral. Dus ik denk dat die echt even willen laten zien vandaag ook. Wij staan nog steeds achter Trump en hij moet met grote cijfers winnen.
Ja, en Bernard, laten we even naar de achterban van Biden kijken dan. Die is bijna niet echt trouw, terwijl het best goed gaat in Amerika. De inflatie is onder controle, de banengroei is enorm, een lage werkloosheid. Maar goed, wat bezielt die stemmers? Waar zijn ze mee bezig? Wat belooft Biden, maar levert hij niet?
Met de kassa in de supermarkt, Lisbeth. Als je nu boodschappen doet, dan ben je ongeveer 2 keer zoveel kwijt als 1,5 jaar geleden.
Ja.
2 jaar geleden. Het is echt ongelooflijk. De prijzen zijn zo enorm in de Verenigde Staten. Dus de mensen zeggen, ja, ik lees in de krant dat het goed met ons gaat, maar ik merk er zelf helemaal niks van. Ik kom bijna niet rond. Dat is het gevoel. En ze zeggen, dat komt door hem.
Ja,
dat is een soort van demagogie, weerskant uit. Want jij hebt gelijk, de economie, objectief doet de economie het goed. Als je onze eigen handen jong hoort over hoe het allemaal meevalt, dan denk je, nou ja, dat had niemand ooit gedacht. Maar nogmaals, de consument, en ik denk dat is het belangrijkste ding. Gewoon boodschappen doen, leven, benzine kopen. je kinderen kleden en op naar school brengen en al dat soort dingen. En dat is echt heel moeilijk op het ogenblik in Amerika.
Ja, en Bernard, als we dan toch aan die bekende Amerikaanse zin denken tijdens de verkiezingen, it's the economy, stupid. Is dit dan al een voorbode dat Biden het toch wel heel lastig gaat krijgen tegen Trump?
Ja, omdat het de perceptie is dat Trump het veel beter heeft gedaan in zijn periode. Hè? Dat zakenmensen zeggen dat ook allemaal, oh, dat was zo geweldig. Maar wat ze bedoelen is, toen waren de belastingen lager. Dat is eigenlijk het enige wat het bedrijfsleven interesseert. En voor de rest is het, dat zijn allemaal mythes. Dus als je objectief kijkt naar de economie, gewoon naar de balans en verlies en winstrekening van de overheid, zal ik maar zeggen. En je legt die van nu naast de periode Trump, dan gaat het nu met Amerika echt een stuk beter. Maar nogmaals, als gewone burger merk je er niks van. Nee. En dat is heel vervelend.
Nou, het wordt sowieso dan een seniorenbattle. Over de leeftijd van Joe Biden gaat het heel vaak. Hoe oud hij overkomt, hoe die loopt, hoe die spreekt. Trump is ook al 77. Die verspreekt zich heel vaak. Noemde laatst nog Obama, de president van de Verenigde Staten. Maar daar hoor je dan weer niemand over. Hoe kan dat, Jan?
Ja, dat heeft ook weer met perceptie te maken. Biden heeft ook ja, als pech eigenlijk dat als je hem ziet lopen, als je hem op een podium ziet staan, als je hem hoort praten, ook met dat schorre, wat zachte stemmetje. Bernard kan dat heel goed nadoen trouwens.
Oh, ja, als laat je horen, ziet Bernard. Staan,
dat... ja, nee, ja, doe eens, Bernard. Hij praat echt een beetje zo.
Ja, inderdaad. Ja,
het is heel dat is het helemaal. En als je dat dan hoort... En je vergelijkt dat met de bulderende stem van Trump. Dan heb je een hele andere perceptie. En Trump die verspreekt zich inderdaad ook. Die zegt ook gekke dingen. Maar daar wordt dan van gezegd, ook door die Trump supporters die hem in alles blijven steunen. Van ja, maar hij spreekt daar anderhalf uur uit zijn hoofd. Dan mag je ook wel eens een foutje maken. Dat maakt niet uit. Ja. Bij Biden is het echt een probleem. Dus het is echt ook perceptie.
Nou, Jan, de dinsdag is nog niet voorbij. Wie weet is er nog een verrassing vanmiddag bij jou of vanavond. Dank voor nu, Bernard Hammelburg en Amerika-correspondent Jan Posma.